Dus zusters, vanmorgen willen we eerst opzoeken de brief van Paulus aan Timotheus. 1 Timotheus 5. 1 Timotheus 5 en dan beginnen we bij vers 20. Wie in zonde leven, moet gij in alle tegenwoordigheid bestraffen. Opdat ook de overigen ontzag hebben. Ik betuig u voor God en voor Christus Jezus en voor de uitverkoren engelen dat gij daar aan de hand houdt. Zonder vooroordeel en zonder iets te doen uit vooringenomenheid. Leg niemand overijld de handen op. Heb ook geen deel aan de zonde van anderen. Houd u rein. Tot zover. Dat zijn drie gedachten die we vanmorgen willen ontwikkelen. We zouden zeggen de drie punten. En dan beginnen we allereerst op te merken dat zonden onder ons niet mogen voorkomen. Dat staat hier. Paulus schrijft aan Timotheus in zijn volgende brief. Toch staat ongeschokt het hechte fundament. De Heere kent de zijne. En in ieder die de naam des Heeren aanroept, die breken met de ongerechtigheid. En daarom, als wij op het fundament gaan bouwen, dan is dat fundament een aanwijzing dat wij breken met de zonde. Je bekeert en tot God. Dat is een breken met de zonde, het geloof in God. De doop, dat is een getuigenis dat wij gebroken hebben met het oude leven. De handoplegging, dat is dat wij te hulp snellen om mensen te verlossen en te bevrijden. De opstanding tot het leven en eeuwig oordeel, dat heeft allemaal te maken met de scheiding tussen goed en tussen kwaad. Breken, dat is een woord, hè, dat daar zit kracht in. En ieder die de naam des Heeren aanroept, en dat doen wij ook deze morgen, die breken met de ongerechtigheid. God houdt niet van ongerechtigheid. Zonder zonde leven. We hebben al vanmorgen gebeden, dat geeft een prettig gevoel als je zegt, mijn geweten klaagt me niet aan. Dat maakt de mens opgeruimd. Als je denkt, jongens, nou, als ik nou van de verleden week zie en ik hoef me toch niet te beschuldigen, ik ben niet bij de Heer geweest, want ik heb toch met hem geleefd naar zijn wil, dat geeft een mens een opgeruimdheid. Ja, zoals men dan wel zegt, hoe meer je opruimt, hoe opgeruimder je wordt. En dat is voor ieder christen is dat een zekerheid. Als je geweten niet aanklaagt, dan kun je vrolijk verder. En als je zondigt, dan ligt er een schaduw over je leven. Dan kom je in de triestheid, in de narigheid. Het lichaam van Jezus Christus, dat is een heilig lichaam. Dat weten we. Wie tot de gemeente behoort, moet dus heilig zijn, afgezonderd van het kwade. En ieder van ons moet dus zorgen dat hij rein is. En anders dan besmet hij het lichaam des Heren. En dat is rein. Ja, men kan erin tuinen. In de zonde. Dat kan voorkomen. Hè? Maar dan is het toch wel zaak dat men dat per omgaande beleidt. En zijn zonde laat. En indien wij gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoener van al onze zonden. En dan kun je weer opgeruimd voor zijn aangezicht verschijnen. Maar dat is het wezenlijke van de mens. Ik wil geen zonde. En ik strijd tegen de zonde en ik heb de kracht des geestes om de zonde te overwinnen. Beleiden en laten en overwinnen, dat is de weg van het christelijke leven en dat begint in je denken. Je moet eerst je gedachten leven, dan moet je kunnen regelen, daar moet een orde in zitten, daar moet een iets, dat is dat heerlijke als die gedachten zich conformeren en overeenstemmen met de gedachte Gods. Dat begint in het gedachtenleven. En dan weten we dat als de gedachten naar de verkeerde kant uitgaan, dat inspiratie is van de boze. En we brengen dat onder het bloed. Ja, dat mag je onder het bloed brengen, want dat reinigt er van alle zonde. De bevrijding van zonde, dat begint in je geest. Dat begint in je denken. Paulus heeft het niet over hier mensen die wel in zondigen, maar die in zonde leven. Daar gaat het. Dat staat hier, wie in zonde leven, moet gij in alle tegenwoordigheid bestraffen. Dat is nog wat anders dan dat we wel eens een zonde doen. Zonde leven. En een zonde leven, dat is in de zichtbare wereld. En je kunt ook jezelf reinigen van je zondige gedachten, van je haat, van je jaloersheid, van je onreinheid. Dat kan een ander niet. En daar heeft ook de wereld, daar heeft ook de gemeente geen zeggenschap over. Wij kunnen bij elkaar niet in het hart kijken, wat we denken. Ja, we kunnen alleen maar iets zien, iets constateren. Ik kan zien of iemand met zijn vrouw overhoop ligt. Niet waar? En een fikse ruzie telkens is in een huisgezin. Dat is in de zonde leven. Daar gaat het over. Dat er mensen die driftig zijn, die openbaren dat. Dat is, en als dat elke keer maar weer een explosie wordt, dan is dat, dan is dat in de zonde leven. En zo zijn er mensen die leven in de onreinheid. In de onreinheid, in de zonde tegen het eigen lichaam, zou Paulus zeggen. Elke keer dat negatieve spreken, dat is een zonde in de zichtbare wereld. Dat is in de zonde leven, dat je altijd negatief bent. Altijd opmerkingen hebt en vervelende opmerkingen over andere mensen, waar je tenslotte helemaal geen oordeel over hebt te vellen. Zonde van zich, van zonde reinigen, dat begint in je gedachtenleven. Je jaloerse geest, de begeerte die door de boze omgebogen worden naar de zonde, om die te overwinnen. Ja, maar Paulus zegt, in de zonde leven, dan moet de gemeente ingrijpen. Maar wanneer iemand het niet beleidt en laat, dan moet er, dan kan de gemeente dat niet tolereren. Bij overspel, bij seksuele onreinheden tegen het lichaam, bij het gebruik van sterke drank. Wanneer iemand steelt, ga maar door wat hij de wet gods, op welke wijze hij de wet gods kan overtreden. Want de Bijbel zegt, zulke mensen gaan niet in het koninkrijk gods. En als ze niet ingaan in het koninkrijk gods, dan horen ze ook niet in de gemeente. In de gemeente horen mensen die ingaan in het koninkrijk gods en die begeren in te gaan. En die willen breken met elke vorm van ongerechtigheid. Met de zonde leven, dat is contact opnemen met de dood. En wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. En wie de zonde met de zonde in contact komt en met de zonde gaat doen en daarin gaat leven, die wordt gevangen. En dat begint in de geest. Er staat van geesten in de gevangenis. Ik heb er op de laatste bid stond ergens over gesproken, dat Jezus gekomen is om te prediken aan geesten in de gevangenis. Dat zijn de mensen die gebonden zijn. Dat zijn de mensen die overmeesterd zijn. Als de geest dood is, dan is die ook dood. Dan zijn wij in de gevangenis. En als je dan sterft, dan blijf je in de gevangenis. En als iemand leeft in het koninkrijk gods, in het lichaam des Heren, en hij sterft, dan blijft hij in het lichaam des Heren met zijn inwendige mens. Maar als zijn geest in de gevangenis is, dan blijft hij waar hij is. En de Heer die heeft ons een evangelie gegeven om over te gaan van de dood in het leven. De zonde die hoort er niet bij. Wie overwint, hij zal alles beërven. En ik zal hem tot een God zijn, zegt de Heer in het boek van de Openbaring. Maar de lafhartigen, dat zijn de mensen die altijd met angst rondlopen. Dat is ook een zonde. Toegeven aan de angst. Bang voor dit en bang voor dat. Wat zal mij nou weer overkomen? En waar zullen mijn kinderen nou weer overkomen? En wat gaat er nou weer gebeuren? En de lafhartigen, die horen niet in het koninkrijk Gods. Gods, waarom niet? Omdat ze geen vertrouwen hebben. Omdat ze geen geloof hebben in de krachten van Jezus Christus. De lafhartigen en de ongelovigen en de verfoeilijken en de hoereerders en de tovenaars en de afgodendienaars en alle leugenaars. Leugenaars die het zijn en die verleugend worden. Die dwalingen verkondigen. Die tegen de gedachte Gods ingaan van de volkomenheid, van de volmaakte mens. Hun deel is in de poel des vuurs. Dat is hun lot. Dat is hun toekomst. En daarom zegt de schrift, wie in de zonde leven, wat moet je ermee doen? Die moet je bestraffen. Die moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen. Jezus heeft zelfs de manier gezegd, als je iemand ziet zondigen, dan ga je naar hem toe. En als je hem bindt, dan heb je broeder gewonnen. Ja, als hij luistert. En indien niet, dan ga je met nog een paar naartoe. En tenslotte, dan zegt hij het de gehele gemeente. In de zonde leven kunnen wij in de gemeente niet tolereren. En die moet je dus bestraffen. Nou hebben wij geen Oud Testament, want daar had men straffen. Maar wat is nou de straf die je een zondaar kunt voorhouden? Als iemand in de zonde leeft, welke straf moet je hem geven? Ja, daar moet je eens wat aan doen, ja. Ja, wat moet je daaraan doen aan iemand die in zonde leeft? Wat voor straf moet je hem toekeren? Er zijn de kerken die op oud-testamentische basis leven, die zeggen nou, dan moet je maar zoveel keer het Vader Onze bidden. Of je moet maar eens een bedevaart doen. Of je moet jezelf maar eens geestelen. Goed, of een ander moet dat dan maar doen. Maar de Bijbel kent dat niet. De straf die een kind van Gods ondergaat als hij zondigd is, dat hij buiten het lichaam des Heeren raakt. Dat is de grootste straf die we kunnen hebben. Dat je dus dat onveilige gevoel krijgt. Dat onprettige gevoel. Ik hoor er niet meer bij. Ja, dat is de straf op de zonde. Ieder mens die in de zonde leeft, die weet innerlijk. Dit is toch niet wat de Heer wil. Ik heb me geïsoleerd van God. Dat is de straf die wij in ons eigen leven dan aanbrengen. En daar kun je wel overheen leven. Je kunt je misleiden. Je kunt je door leugens in de nog verder instrikken, maar diep in het hart weet de zonde, hij hoort niet bij de gemeente. En daarom breken met de zonde. Want je raakt buiten het lichaam des Heeren. Een dronkaard gaat nu eenmaal niet in het koninkrijk Gods binnen. Dus hij is buiten het lichaam des Heeren, evenzo een leugenaar. Evenzo de mensen die dwalingen leren. En bestraffen, wat is dat? Dat is weer dwingen tot een keuze. Als je iemand bestraft in het openbaar, dan ik zou zeggen, dan zet je hem tegen de muur. Dan moet hij naar links of naar rechts. Dat is bestraffen. Dat hij goed door heeft waar het over gaat. Wat hij doet ten opzichte van de gemeente en van de heer der gemeente. Dat iemand geen twee heren kan dienen, dat is hem bestraffen. Dat is dat hij de zonde dus weg moet doen. Een leugenaar, een zondaar, die heeft geen blijdschap Gods. Die heeft het koninkrijk Gods niet, want hij is niet blij. Hij kan wel genieten van de zonde, maar dat is geen hemelse blijdschap. Dat is geen goddelijke geneugde. Die de leugen lief heeft, die is niet in dat koninkrijk Gods. Maar in de strikken van de boze. En de Heer die zegt, niet dulden. Ga naar je broeder toe en bestraf hem. En wanneer hij in de zonde leeft, houd hem dat voor ogen in alle tegenwoordigheid. Zeg het hem aan. En tenslotte, wie niet deugt, zegt Paulus, doet die uit uw midden weg. En want hij kan zich laten bevrijden. Hij kan een andere weg ingaan. Er is geen nood en er is geen zonde zo groot of er is verlossing in het koninkrijk Gods. Maar je moet willen. Paulus zegt, het is ernst. Het gaat op leven of dood. Je kunt niet met je ene voet in de zonde leven en met je andere voet in het koninkrijk Gods. Dat is een gedeeld leven. En een gedeeld leven is de Heer in een gruwel. Wij moeten radicaal kiezen. En er zijn vele mensen die een dubbel leven leiden. En dan staan ze nog verwonderd dat ze niet verhoord worden in hun gebeden. En de Heer zegt, dat kan niet, want je twijfelt inwendig. Ik betuig u, zegt Paulus in vers 21. Ik betuig u. Dat wil zeggen, het is ernst. Mensen, de zonde, Timotheus, de zonde is een struikelblok. Je mag de zonde niet ontzien. Zit iemand aan de mammon vast, dan moet hij mee breken met die zonde. Zit hij aan de hoogmoed vast, hij moet ermee breken. Met de leugen moet hij breken. In de geest moet hij dus breken met al die zonden. Natuurlijk wel uitkijken dat iemand tenslotte geen zonde gaat noemen wat geen zonde is. Wat de Bijbel geen zonde noemt, want er zijn mensen, de vrome geesten, die hebben al zoveel zonde. Al is het alleen maar dat je zondes met een zonde doekje op je hoofd zit. Dan zitten hier al heel wat die in het oordeel vallen. Maar dat zijn geen zonden naar de schrift. Dat zijn zonden van traditie en overlevering van mensen. Maar wij moeten zonde noemen wat God zonde noemt. En anders dan kom je op een zijterrein, op een zijspoor. Ik betuig, zegt Paulus, voor alles wat in die geestelijke wereld is. En dan noemt hij dat op. Ik betuig u voor God, die in de hemel is, de schepper van hemel en van aarde, en voor Christus Jezus, niet waar? Die heilig is, die rechtvaardig is, en ook in de geestelijke wereld is, en voor de uitverkorene engelen, die ook in de hemelen zijn. Ik betuig u voor alles wat leeft en bezig is in de hemelse gewesten, vanaf God tot met de heilige engelen die ons dienen. Je moet daarmee breken, want als je met hen samen wilt zijn, als je met hen wilt overeenstemmen, als je met hen wilt harmoniëren, dan zul je zelf ook breken moeten met elke vorm van ongerechtigheid. Jezus is de heilige. Ik weet wie gij zijt. De rechtvaardige, de heilige, zeggen de boze geesten. Nou, als wij met Jezus gemeenschap willen hebben, dan zullen we dus ook heilig moeten zijn. Het spreekt vanzelf. En met de heilige engelen, want die dienen ook geen dubbelhartige mensen. Als wij ons in dienst stellen van de boze, dan weigeren de engelen ons te dienen. Want ze weigeren ten allen tijde zich in dienst te stellen van de boze machten. Dat is duidelijk. Ze dienen alleen God. En daarom tucht, om het woord eens te gebruiken, daar strekken tot het goede. En dan zegt Paulus, want dat is een mensenkenner. Dat is iemand die het leven door heeft hoor. Hij zegt, en als je nou de mensen bestraft. Als je dus hun zonde voor ogen houdt. Dan zegt hij, dan zonder vooroordeel. En niet iets doen uit vooringenomenheid. Vooroordeel. Je moet goed overwegen wat je zegt. Als je iemand zijn zonde duidelijk maakt, dan moet je goed weten wat je zegt en hoe je dat zegt. Zonder vooringenomenheid en allereerst zonder vooroordeel. Er zijn mensen die hebben er oordeel al klaar voordat ze er nog over gedacht hebben. Ze zijn al spontaan, hebben ze iemand veroordeeld, omdat hij doodeenvoudig hem of haar niet ligt. Je kunt een vooroordeel hebben, dat staat er eerst, een vooroordeel, omdat je naar praatjes hebt geluisterd van anderen. En als je dan zo'n persoon ziet, dan heb je hem al getekend met een zwarte kool. Dat is een vooroordeel. Dan ben je niet objectief, maar je bent subjectief. Dat wil de Bijbel niet. Je staat ergens onder invloed van mensen. Misschien van vrome mensen. Van mensen die een pressie op je uitoefenen om een ander te veroordelen. En de Bijbel, Paulus die waarschuwt ervoor, die zegt tegen Timotheus, maak je daarvan los. Als je iemand bestraft, dan moet je losmaken van wat anderen gezegd hebben. Maar je moet op feiten afgaan. Je moet op dingen afgaan die gezien zijn. Dat doet een aardse rechter ook. Een aardse rechter mag ook niet afgaan op wat de familie gezegd heeft. Niet waar? Of hoe men erop reageert, maar die moet gewoon, moet hij op de feiten, van de feiten af zijn conclusies trekken. Dat moeten wij ook, anders kun je iemand niet bestraffen. Anders heb je een vooroordeel. Maar de Heer die zegt, beoordeel een ander aan de hand van feiten en van objectiviteit. En nooit door gevoelsargumenten. Ja, nou ja, het zal wel zo zijn, dat ligt me niet. En het is ook zo'n vervelende. En ze zeggen het allemaal, enzovoort, enzovoort. Paulus die kende de mensen, die wist wat in de gemeente huizen is. Die zei, denk er dan zonder vooroordeel en vooringenomenheid. Dat is nog wat anders. Een vooroordeel, dat zijn oordelen dat je tegen iemand je al iets hebt, voordat je hem eigenlijk beoordeelt. Dat is een vooroordeel. Dat meestal door invloed van anderen. En dan moet je doodeenvoudig afsluiten. Iemand die recht wil spreken, die moet altijd met een blinddoek zijn. U kent dat wel, hè? De vrouwen justitia wordt voorgesteld als een vrouw met een weegschaal in de hand en een blinddoek voor de ogen. Dus die moet niet kijken wat die gezegd heeft en die moet niet kijken wat die doet. Maar die moet alleen maar recht spreken, objectief. Vandaar die blinddoek. Daar is de blinddoek dan wel eens goed voor. Zonder voor ingenomenheid is ook nog iets. Dat wil zeggen zonder aanzien des persoons. Ja, hij heeft nogal wat geld, hè. Moet hem een beetje in de gaten houden. Want als hij zijn bijdrage intrekt, dan gaat de zaak failliet. Ja. Ja, dat is voor ingenomenheid. Nee? Hoeveel gemeenten en hoeveel kerken zitten niet vast aan de zogenaamde zilveren koorden? Nee? Aan het zilveren touw waarmee ze zichzelf wurgen. Nee? Zonder voor ingenomenheid. Ja, je krijgt de hele familie tegen als je het met hem aan de stok krijgt. En hij heeft zoveel invloed. En die is ermee, en daar een dochter van, die is ermee getrouwd. En daar, daar komt vaak een huis. En dan krijg je die hele klant tegen. Zonder vooringenomenheid. Dat is ook een opgave. Maar de Heer die zegt tegen Timotheus, je gaat maar door. Zonder vooringenomenheid en zonder vooroordeel recht door zee. En alleen een oordeel vellend over uitbrekende zonden, dus die gezien worden. Zoals een rechter dat doet. Je mag wel over het inwendige oordelen, natuurlijk, bij jezelf. Dat is niets op tegen. Nee, dat zegt de Bijbel. Als je jezelf oordeelt. Want niemand die weet wat in mijn hart is, dan de geest die in me woont. Ik mag mezelf oordelen. Ik mag mijn gedachten oordelen. Ik mag zeggen, dat is kwaad en dat is goed, maar ik mag niet bij een ander. Nee, je hoeft niet in te dringen in de innerlijke mens. Maar doe het maar bij jezelf. Oordeelt of je zelf recht voor God staat. En als je jezelf zou oordelen, zegt de Heere, dat zegt de Heere zelf, dan kwam je niet in het oordeel. Wat is dat een uitspraak, hè? Oordeel jezelf maar. Ga nu maar eens te raden, ben ik op de juiste weg of niet? leef ik naar de gedachte Gods of niet? De meeste mensen hebben daar te druk mee, want ze hebben zo druk met een ander en zo druk met alle mogelijke gedachtenwerelden naar voren te schuiven. Je zegt, kom eens tot jezelf. Kom eens tot inkeer. Ga jezelf eens beoordelen. In het verborgene, zichzelf reinigende. En niemand weet wat in de mens is dan de mens zelf. Och ja, de vrome geest, als je wist wat voor zondaar ik was, als je in het hart wordt, kijk, en dan zeg je, ja, we zijn allemaal zo. Ja, en als je allemaal zo bent, dan bedoel je eigenlijk, het kan niet anders ook. Nee, wij moeten voor onszelf weten dat er in ons geen twist is en geen haat en geen jaloersheid en geen onreinheid en geen onrechtmatige begeerte. Weer dat je hart open is voor God en dat het daar rust is en vrede en de Koninkrijk Gods in je hebt. Dat is zo'n blijdschap. En daarom, als een mens dat weet, dat hij innerlijk in het reine is met God, nou ja, dan kan hij ook wel hebben dat een ander hem verkeerd beoordeelt, want dan zegt hij wat de mensen zeggen. Dat is één, maar wat God zegt, dat is voor mij alles overheersend. En dan kun je de mensen zo heerlijk laten praten. En dan kun je wel de brieven krijgen, en je kunt telefoontjes krijgen, en je kunt het allemaal naast je neerleggen, want je zegt, mijn hart beschuldigt me niet. Want ik heb het bij de Heer neergelegd. En dat is het leven met God. Dat is het leven in de gemeente. En dan komen we bij vers 22. Een heel eigenaardig iets. Leg niemand overijl de handen op. Ja. Daar hoef je echt in de meeste kerken en kringen niet over te praten, want die zeggen, wij leggen überhaupt geen handen op. Niet waar? Misschien bij de dominee, als die komt. Niet waar? Maar dan bij een huwelijk. Leg niemand overijl de handen op, hebt ook geen deel aan de zonde van anderen. Houd u rein. Dat is één gedachte. Dat hoort bij elkaar. Dan hebben we de introductie gehad, breken met de zonde. En nu legt niemand overijld de handen op. Dat heeft dus te maken met dat voorafgaande. Dat is niet een nieuwe gedachte, maar dat is doordenkende over wat er vooraf gesproken is. Leg niemand overijld de handen op. Dat is, als je iemand de handen oplegt, dan heb je met zo iemand gemeenschap. Gemeenschap in de inwendige mens. Die handoplegging, die betuigt, ik wil een ogenblik één zijn met hem. En denk eraan, dat geeft dus een vorm van gemeenschap. Je maakt je één met de ander. En dan moet je goed weten met wie je dat doet. Het is net als mijn huwelijk. Als een jongen een meisje zoekt, als dat meisje is een kind van God, dan moeten ze weten dat, zegt Paulus, dat ze geen gemeenschap kunnen hebben met een ongelovige. Dat gaat niet. Dat is een gebod van God, want als je een vrouw trouwt of een man trouwt, dan zoek je gemeenschap. En de Bijbel zegt, doe het dan met een gelovige, want dan kan die gemeenschap in alle terreinen van het leven openbaar worden. En anders dan snijd je jezelf in de vingers. En dan kun je later, heb je daar spijt van, als je tenminste God wil volgen. Het is ook een mogelijkheid dat je God verlaat. Dat kan ook een oorzaak zijn dat iemand tenslotte zegt, hij is mij niet alles waard, maar zij is me alles waard. Of hij, die jongen of dat meisje. Leg niemand overijl de handen op. Waarom niet? Je hebt gemeenschap. En dan is het dus nummer 1. Die man die de handen oplegt, die moet zichzelf onderzoeken. Is hij vervuld met Gods geest? Ja of nee? Als de boze geesten werken in een voorganger, in een oudste, in ouders, en ze leggen de handen op, wat gebeurt er? Je hebt deel. Je maakt iemand deel van jezelf en met je wezen, met alles wat in die geestelijke wereld is. Dus dat geldt natuurlijk nummer 1. Voor een voorganger. Voor degene die de handen oplegt. Leg niet overal de handen op. Je kunt je niet permitteren om in zonde te leven als je elk ogenblik geroepen kunt worden om iemand de handen op te leggen. Want er is een wet in de geestelijke wereld van handoplegging, en dat is van gemeenschap uitoefenen. Je geeft wat van je bezit. En de ellendige gevolgen, die zijn in de kringen, maar al te zeer bekend van handoplegging door de verkeerde. En daarom een mens die de handen oplegt, die moet zich realiseren wie hij is. Wat hij van binnen is. En anders kan hij beter zijn handen maar in zijn zak houden. Ja, dat is heel wat beter. Dat zijn dingen die in het volle evangelie zeer belangrijk zijn. Want je krijgt in plaats van een zegen, kun je wel eens een vloek krijgen. De mensen die gaan uit naar iemand en die zoeken hulp bij iemand die Natuurlijk niet die in openbare zonde leeft. Ach, dat weten ze wel. Als je bij de rechter bent geweest, dan zullen ze echt niet zeggen, broeder, leg mij eens de handen op. Dat doen ze niet. Ze gaan naar een broeder waarvan ze zeggen, dat is nogal een vrome man. Dat is nogal een gelovige man. Ja, daar zoeken ze hulp. Ja. Maar als die nou van binnen niet deugt, dan merk je het. Dan komt zo'n hulpeloze en zo'n zwakke ziel, die komt onder beïnvloeding van de verkeerde. Want die mensen die vaak hulp zoeken, dat zijn vaak kinderen in het geloof. Ze behoren niet tot een gemeente. Want daar ken je elkaar zo langzamerhand wel. Maar ze gaan naar die grote man. Ja, die is groot, naar buitenuit. Maar als hij de zonde in zijn hart koestert, dan kan men alleen maar zeggen de zonde van geldgierigheid. En van begeerte. Ja, wat dan? Dan wordt hij in plaats van een hulp, wordt hij strik. Dan val je in de strik van de boze. Leg niet overijl de handen op. Evangelist, voorganger, je hebt te doen met zwakken die hulp vragen. En als je zelf niet goed staat, dan zegt de Heere, wee jou. Want die... Dan merk je, dat is geen hocus pocus. Anders zou Paulus er niet zo ernstig over waarschuwen. Zegt Timotheus, denk er al, leg niemand overijl de handen op. Begin eerst dus bij jezelf. Klopt het wel. Want Hosea heeft eens ergens gezegd, zo priester, zo volk. Hoe komt het nou dat de priester en het volk zo overeenkomen? Dat komt omdat ze een gemeenschappelijke terrein bestrijken. Ze hebben het of gemeenschappelijk met de Heilige Geest, of ze hebben gemeenschappelijk bepaalde machten. Vandaar dat zo'n gemeente een bepaald stempel krijgt. En je kunt ze er zo uithalen en zeggen, oh, die komt van die. Ja. En dat kan zijn in de geestelijke wereld gunstig, maar het kan ook ongunstig zijn. En je haalt ze er zo, oh, die gaat zeker daar naartoe, naar die samenkomst. Het stempel staat erop. En dan moet je opletten hoe vaak daar aan handoplegging gedaan wordt. En dan komen er ongunstige eigenschappen naar boven die al die mensen gemeenschappelijk hebben. Zo priester, zo volk. En dan zegt de Hosea, mijn aanklacht geldt u. Mijn aanklacht geldt u, o priester. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u. Dat gij geen priester meer voor mij zult zijn. Daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ik ook u zonen vergeten. Hoe talrijker zij werden, des te meer zonderden zij. Hun eer zal ik in schande verkeren. Van de zonde van mijn volk eten zij. En op zijn ongerechtigheid zetten zij hun zinnen. En daarom wordt het zo priester, zo volk. En daarom zal ik zijn wandel aan hem bezoeken en zijn handel vergelden. Zie je, dus dat wist hij in het Oude Testament ook al en dat lag dan aan het onderwijs. Maar dat geldt nog in een zeer bijzondere mate bij de handoplegging. Zo priester, zo volk. Want je krijgt de machten waardoor je de handen opgelegd wordt. Dat is een wet in het Koninkrijk der Hemelen. Ik zou wel zeggen, die springen over. Als je er dicht bij iemand zat vroeger, op de lage school, dan sprong er wat over. Ja. En dan moet je kinderen elke keer weer, moet je ze reinigen. En zo kan het in de geestelijke wereld ook. Je krijgt in de geestelijke wereld door die handoplegging een enorm dicht contact. En wee degene die daar misbruik van maakt. Jezus heeft zelf gezegd, als je naar het altaar gaat en je wilt het met God in orde maken. En je komt met je gaven, dat lammetje, dat bokje. En je wilt het offeren, de Heer die zegt, en als je dan denkt dat iemand iets tegen je heeft, omdat je hem iets misdaan hebt. Moet jij wel naar God gaan en zeggen, Heer, ik offer dat. En nou zijn mijn zonden vergeven, de Heer die zegt, ga het eerst daar in orde maken. Ruim op. Dat is, God neemt dat niet aan. God ziet het hart aan en als je ongereinigd leeft en je hebt eerst, je hebt iemand iets misdaan en je probeert toch bij God met een offer te komen, dan is dat offer in de Heer een gruwel. Voor de Heer een gruwel. Als je een voorganger bent die de wereld lief hebt innerlijk, als je onreinheid lief hebt, als je het geld lief hebt, dan weet ik wat. En je kunt iemand de hand opleggen, de Heer die zegt, ga eerst eens naar mij toe en maak het in orde. Want anders gaat het fout met je. Ik wil dan, zegt de Heer, dat het ook in Timotheus, dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen. Ja, uitgerekend de mannen dan nog. Ja, zo de vrouw ook wel gelden. Maar de mannen handen opheffen met heilige handen. Maar wat dacht u als ze dan de handen opleggen op iemand, dat ze dat met onheilige handen kunnen tolereren? Ik wil dat de mannen hun handen opheffen met heilige handen. Dat ze dus zeker innerlijk weten, Tussen God en mij is het in orde. Ik heb alles uitgeleverd en ik heb schoonschip gemaakt en mijn geweten beschuldigt me niet. En anders, houd dan je handen maar in je zak. Dat is verreweg het beste. Er zijn wel voorbeelden van in de schrift. U kent hem wel, Simon de Tovenaar. Hij zegt, hoeveel kost het me? Want als ik dan de mensen de handen opleg, ontvangen ze ook de Heilige Geest. Die dacht, nou, Simon die legt de handen op en ze ontvangen de Heilige Geest. En wat zegt Petrus? Die zegt, je geld zijn met je te verderven. Ik zie dat je innerlijk bent en samen knoopt zo van ongerechtigheid. Ja, dat was niet zo erg lief, wat hij zei. Maar het was de waarheid. Hij zegt, man, je deugt van binnen niet. En je bent van binnen, zegt hij, een samenknoop van ongerechtigheid. Dat zag hij door die daad. Hoeveel kost het me? Hij zegt, je snapt er niks van. Je meent dat je door geld iets kunt krijgen. Man, je zit nog, als dat je alleen met je gedachten al bij het geld. Wie als Simon dacht, nou, die deed grote tekenen en wonderen. De hele zaak nam mij mee in Samaria. Maar wie aan hem dacht, die dacht gelijk aan zijn portemonnee. Nou, dat is erg. Als je een dienstkerk van de Heer voor je stelt, en je opeens naar je portemonnee grijpt, en dat samen moet doen, dat coördineert, zoals men dat noemt. Ik weet wel, ze zullen wel gezegd hebben tegen Petrus, nou, dat is nou de eerste en de grote man in Samaria. Nou, moet je nou zo die man aanpakken? Die man die wil nou ergens. Nou, hij heeft het natuurlijk nog niet helemaal door. He? Maar nou krijg je opeens, lok je dat nou uit, man. Je moet niet zo hard zijn. Je moet met die man gaan praten. Nee, want die man, als je Simon wint, dan weer de hele stad. Want iedereen hield er voor een groot man staat erbij. En dan Petrus die zegt, man, je bent een samengenoot van ongerechtigheid. Nou, dat is goed om een mens voor goed af te schrikken. Dat heeft hij ook gedaan, want Simon de Tovenaar, zijn geschiedenis is wel in de kerkgeschiedenis bekend. Dat is één grote vijandschap geworden tegen de kinderen gods. Ja, van dat ogenblik af is hij de geopenbaarde vijand geworden in de kerkgeschiedenis. En dan zouden ze zeggen, ja, Petrus is ergens goed. Ja, maar Petrus was vervuld met de Heilige Geest. Ja, daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn, hè. Ja, maar dat is nou een bisschop en van Rome en hij doet toch ook mee met de charismatische beweging en hij spreekt toch ook maar in tongen. Nou, en ik zou maar door zo'n man voor geen geld de handen op laten leggen. Want dadelijk dan heeft hij die eucharistie weer in zijn vingers. Ja, en ga maar door. Ja, hij besprenkelt de kinderen. Hij roept tot Maria. En heel die duisternis. En die afgoderij. Die is met hem verbonden. Ja, maar je moet verdraagzaam zijn. Ja. Uw geld zij met u te verderven. De Bijbel zegt, leg niet overijld de handen op. Ga nou eerst eens nadenken hoe het met je van binnen is. Hè? Voordat je nou met je kind bidt. Dan zeg je, ja, ik heb met een kind gebeden en met mijn eigen kind. Ik heb het de handen opgelegd en er gebeurde niks. Hier spreken ze van beuren. Weet je wel? Er gebeurde niks. Ja, maar waarom gebeurde er niks? Waarom niet? Je wil de machten binden, ja, maar als je nou zelf verborgen machten hebt, leg niet overhaast de handen op. Misschien heb je net een fikse ruzie gehad met je vrouw. En dan, ja, dan moet je pijn bij dat kind zijn. Maar dat kind dat heeft zo'n pijn en je wil de handen opleggen. Ja, maar hoe zit het dan met die ruzie? Het helpt niet. Ja, het zou nog het allerergste zijn als je eigen kind benadeelde. Doe je hand opleggen. Dat zou wel het allerverschrikkelijkste zijn. Dat het niet alleen niet hielp, maar dat je bovendien je eigen ongedisciplineerde, onreine geest nog overhevelt ook. En dan krijg je ook, niet zo priester zo voort, maar zo vader zo kind. En dan krijg je die uitdrukkende appel van die ver van de boom. Wat is er dan allemaal gebeurd in de geestelijke wereld? Leg niet overal de handen op. Dat wil zeggen, leg niet de handen op. Ja, dan zou je zeggen, nou werpen we met het badwater het kind weg, niet waar? Maar dat is de bedoeling niet. Dus, ja, maar dan zegt iemand, ja, maar wij bij ons in de kerk, daar gaat helemaal geen handen op. Dus ja, dan gebeurt er ook helemaal niets. Maar daar gaat het niet om, maar het gaat als waarschuwing dat wij er niet in tuinen en dat je goed je realiseert wat je doet. En dat het geen hocus pocus is en dat het geen spelletje is, maar dat het voor God bitter ernst is. Ik betuig u voor God en voor Jezus Christus en voor de heilige engelen. Natuurlijk. Leg niet iedereen overal de handen op. Je moet ook rekenen wie je de handen oplegt. Dat is nummer 2. Kijk, allereerst moet je rekenen wie ben je zelf. En je mag jezelf oordelen, er is niets op tegen. Laat iemand zichzelf maar eens oordelen en scheiding maken tussen goed en kwaad. En ga dan, maar niet een ander van binnen. En dan, wie heb ik waar ik de handen op leg? Je kunt mensen de handen opleggen En er kan een gevaar zijn voor degene die je handen oplegt. Want je kunt met verborgen machten in aanraking komen die je niet kent. Met onbekende geesten dat je gemeenschap krijgt. En dan zul je wel goed moeten realiseren het gevaar van de handoplegging bij sommige mensen. Je wil de machten binden, maar zorg maar dat je zelf niet gebonden wordt. Omdat je met geesten gemeenschap krijgt, die je niet kent en waar je intuint. En die gevaren zijn niet denkbeeldig. Ik heb eens een grote samenkomst in Utrecht meegemaakt. En daar de evangelist Oral Roberts, nou die liet ze bij honderden en bij duizenden in een hele lange rij langzaam en allemaal maar de handen opleggen. Ja, dat aan de lopende band zouden we zeggen, continu. Nou, maar wat gebeurt er dan allemaal? Is dat overijld of niet? Dat is nou helemaal niet iets waarvan iemand weet, God zegen de greep. Ja. En dan gebeurt er wat. Ja, natuurlijk gebeurt er wat. Dat mag dan niet zeggen dat er wel goed gebeurt. Kijk, dat gaat aan de lopende band. En als ze het dan niet aankunnen, dan zeggen ze tegen de mensen, nou draai je nou maar om en leg elkaar de handen maar op. Dat heb ik ook meegemaakt. Dan moeten ze elkaar de handen op gaan leggen. En de een die komt uit Amsterdam en de ander die komt uit Maastricht. En ze leggen elkaar de handen op. Nou, dan moet je eens vragen wat voor troep er komt in de geestelijke wereld. Al die mensen bij elkaar, die labiele, onzekere, ongeheilde mensen. Die geestelijk van toeten op bazen weten. En dat gebeurt als maar de handen opleggen. Want dat is zo mooi. En het werkt zo. Ja, het werkt zeker. Maar de Bijbel zegt niet over haast de handen op je, want je weet niet allemaal wat er gebeurt. En leg je handen maar op je buurman. Ja. Zonder enig gesprek, je handen op je buurman leggen. Ja. Kijk er mee uit, zegt de Bijbel. Ja, zeg je, maar de pijn is weg. Maar de pijn is weg. Nou ja, dat zegt de man die naar magnetische zeur gaat ook. Maar mijn pijn was dan toch maar weg. Ja, hè? Ja. En dat is het eind van alle Latijn. Zijn pijn is weg. Ja, maar de Heer die zegt niet, je pijn is weg. Hij zegt, maar ik wil je tot een man Gods maken. En in plaats van dat die pijn weg is, is er een andere macht ingekomen. En die heb je niet gezien. En je bent buiten gekomen, buiten het koninkrijk Gods. Je bent een gebonden mens geworden. De pijn was weg, ja. Ook bij de magnetiseur. En misschien ook in die grote genezingsdienst. De pijn was weg. Maar welke andere pijnen zijn erbij gekomen? Kijk, daarvoor God wil zich verheerlijken in de gemeente. Opdat door middel van de gemeente de heerlijkheid Gods geopenbaard wordt. Dan is er een gesprek mogelijk. Dan is er onderscheiding van geesten mogelijk. En dan leg je de handen op en dan vallen de mensen op de grond. En dan vraag je af. Ja, leg maar de handen op en ze vallen allemaal op de grond. En je laat ze elkaar een hand geven, je raakt er een aan en ze als lucifersdoosjes achter elkaar niet meer. Als dominostenen, dan vallen allemaal achter elkaar op de grond. Nou, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Ik zou er niet graag tussen zitten. Maar dat er gemeenschap is, ja, dat is een heerlijke gemeenschap. Ja, dat geloof ik zeker. Maar dat ergens kan het Rijk der Duisternis ook een gemeenschap hebben. Heb geen gemeenschap aan de werken der Duisternis. Zonder enig onderscheid van geest. Wat er in zit in die hand opleggen. En wat er in zit in al die mensen waar de handen opgelegd is. Maar ze vallen allemaal tegen de grond. Allemaal werkt een geweldige kracht. Een onzin. En dan zei dat is voor God. Ja, dat zei ze in het Oude Testament ook. Weet u wel, bij dat badwater. Een engel is hier. En die roerde dat water aan. Ja. En dan word je genezen natuurlijk. Ja. God zegen de greep weer. Als je maar het eerst in het water bent. En of je dan een heilig leven hebt. Of je God dient. Of je God loopt een prijs. Doet er verder niets toe. Dus de zaak is. Leg niet overheld de handen op. En nummer 2 is. Laat je niet overheld de handen opleggen. Bij die magnetiseur. Het hielp zo. Ja. Laat je niet overheld de handen opleggen. Hoeveel conferenties zijn er niet geweest. En dan las je in de stencils en in de blaadjes die ze rondstuurden, een machtige zegen. Stonden allemaal met de handen omhoog. En als je daar naartoe trok, naar dat conferentie hoort in Overijssel, je werd een heel veel machtige zegen. Een ontzaglijke zegen. En de mensen die verwarren een geestelijke zegen met een gevoelsbeweging. Ja, hun gevoel is in beweging gekomen. En dat is nu het ellendige van in de Pinksterbeweging. Men rekent het gevoel alsof dat geest is. Het gevoel dat is de ziel die zo weinig weet van waarheid, van leugen en van waarheid. En geen onderscheiding heeft. Daar moet de geest aan te pas komen. En dan komt het later uit dat de mensen volop in zonde geleefd hebben. En ze hebben de handen opgelegd en het was zo'n grote zegen die ze verspreiden. Dan kun je dan toch maar beter gewoon op een ergens gaan kamperen in de natuur dan op zo'n conferentie hoort zitten. Dat verzeker ik u. Maar zie je, dat conferentieorde, een zeer gevaarlijke orde, want daar komen sprekers van God en Her. En ze hebben allemaal de boodschap, maar ken je die mensen? We hebben ze ook gehad, van alle mogelijke landen hier. Onze broeder van de Dries, die weet het wel. Ook zo'n geweldige grote naar Afrika. En hij kon dit en hij kon dat. En dan hoor je later dat hij zijn vrouw in de steek gelaten heeft en er vandoor is met een ander. Nu, hè? En zo hebben we dat al zoveel malen gehoord. En maar handen opgelegd. Bij duizenden. Aan de lopende band. Zo priester, zo volk. Je hoeft niet te vragen hoe dan het volk wordt. Dat wordt overgeheveld. Dat pakt iemand mee. En we, uit onze eigen bediening, mevrouw die weet dat, hebben mensen wat die zeggen. En ik ben toen daar de handen op gelegd. En van dat ogenblik af heb ik een geweldige strijd gehad tegen onreine machten. Mensen die nooit die strijd gekend hebben. Ogenblikkelijk in de strijd. Ik zou u zo de feiten kunnen noemen. En niet zo eentje, maar bij velen hebben we dat gehad. Maar als je naar een magnetiseur gaat, dan kom je alleen om je pijn laten weg te halen. En wat die man verder is, dat interesseer je niet. Dat doe je, kun je ook beter maar geen navraag over doen, want meestal zijn ze volkomen occult gebonden en duister in hun leven. Maar als de Heer zegt, ik help, dan wil de Heer je helpen die pijn weg te nemen, dat je dichter in het Koninkrijk Gods komt. Dat is zijn bedoeling. En daarvoor kom je in de samenkomst. Kijk, wat heeft God eraan om zo te zeggen dat iemand zonder pijn loopt als hij toch de wereld in blijft gaan? Als hij toch buiten hem blijft leven? Daar gaat het bij de Heer niet over. De Heer die brengt een prediking tot herstel om de gevangenen vrijheid te verkondigen. En te prediken het aangename jaar des Heeren, dat er verzoening is en genezing en dat er een leven is met God. God wil het totale herstel van de mens. Nou, ik was van de week in Hervormd Nederland, juist van de week. In Noord-Holland is er een dominee benoemd. En waarvan de kerkenraad weet, dat is een homoseksueel en hij neemt zijn vriend mee. Er was wel bezwaar tegen. Weet je welk bezwaar? Dat hij een vriend van hem, die hij meenam, volkomen buitenkerkelijk was. Maar, schreef de schrijver, dat kan ook wel met een dominee gebeuren en dat zijn vrouw niet zo erg mee wil. Dus daar zijn ze maar overheen gestapt. Of niet zo goedgekeurd door de kerkenraad. Die ervan op de hoogte stelt. Ze vonden dat niet zo erg. Ja, dat is de moderne tijd. En dan zou je huwelijk ingezegend worden. Bij zo'n, laten we zeggen, bij zo'n dienstnegociëren die VDM achter zijn naam zet. Ja, wat gebeurt er? Welke wereld kom je mee in contact waar je van huis uit nooit mee in contact geleven? Dan kun je beter je handen niet op laten leggen. De schrift zegt, daarom laat je de handen opleggen. En waarom leg je de handen op? Om aan geestelijke zegen deelachtig te worden. En niet om de genezing dan dadelijk weer, om het nu eens met Petrus te zeggen, in wel eens door te brengen. Ja, dat kan ook. Als je zegt, nou ja, dat hebben we alweer, dan kunnen we weer vooruit, jongens. Maar als een oudste vervuld is met de Heilige Geest, als een oudste rein van hart is, heilige handen, en de man die naar voren komt, en de vrouw die naar voren komt, als die ook een rein hart heeft, en zichzelf voor de Heer onderzocht heeft, nou, dan kan het klik zeggen. Kijk, daar gaat het over. Het gaat over twee partijen. Het gaat over degene die de hand oplegt en het gaat over degene die de hand opgelegd wordt. Ja. Zijn die voor de Heer geweest en de Heeren, nou heb ik schoonschip gemaakt voor wat ik maken kon. En u gaat met die gebondenheid naar voren. Maar u weet mijn hart, ik wil er vanaf. Dat is natuurlijk een heel andere wereld. Je gaat met de begeerte om van een kwaad af te willen. Ja, je bent een vijand van het kwaad, alleen hij hangt aan je vast. Als een gezwel, dat is een parasiet. En als een man die handen oplegt en degene op wie de handen gelegd wordt, beide oprecht zijn voor het aangezien des Heeren. Ja, wat kan er dan in de geestelijke wereld gebeuren? Nou, als daar geloof achter zit, en zegt zo werkt het, dan gaat de grootste grootvorst eruit. Zoals ze dat dan zeggen. Ja, spreken ze over grootvorsten. Jezus zegt, de hele legermacht van de vijand is je onderworpen. En ga daarom niet naar vreemden, bedoelt Paulus recht niet overheld de handen op. Je weet niet wie je de handen oplegt. Die man die kan wel in wereldzin zijn. Die kan wel de mammon dienen. Die man die kan wel in leugens verstrikt raken. Ja, die kan het tot een kerk behoren die door en door occult is. En maar de handen opleggen. Leg de handen op met een zuiver hart. Ook bij je kinderen. Ga eerst eens naar God toe en zeg, hier, dan heb ik schoon schip gemaakt voordat ik bij dat kind kom. Want je hebt te maken met machten. Oh ja, je zegt, hij heeft geen zin. Hij is te lui, hij is dit, hij is dat. Ja, maar hij is zo driftig omdat hij opgejaagd wordt door de boze. Dat is de oorzaak. Kijk, dan ga je zien waarom die hem te hulp moet komen. En dan heb je geen gemeenschap met de macht, want je weet, je staat vijandig tegenover die macht, dan tel je er niet in. Hij is zo ondeugend. Ja, nou, dan zijn we met veel liefde los moeten maken uit de machten, hè, die hem tot ondeugd opjutten. Dat kind, dat kan niet slapen. Ja, ja, is moe gespeeld, legt ook zijn kopje neer op zijn kussen, net als een ander, net als wij zelf, en we willen gaan slapen en hij blijft maar wakker. Ja, dan is er ook een macht in het spel. Je zegt, dat kind is zo eenkennig. Ja, waarom zijn die kinderen eenkennig? Ja, ze zijn bang voor een vreemde. Maar waarom zijn ze bang voor die vreemde? Voor een heel gewone man die... verder, maar dan kruip je onder de schort van mijn moeder. Zodat wil die als team op bestaan. Ja, maar als dat kind nou eens 's nachts aangevallen wordt door machten die hij niet kent. En die jagen hem schrik aan. Dan wordt hij bang voor het vreemde. En als hij dan een vreemde ziet, dan is hij eenkennig. Dat is een heel logisch iets. Waarom is een kind eenkennig? Omdat hij s'nachts of op een of andere manier geattaqueerd is door een onbekend iets. In de geestelijke wereld. Hij is met een schreeuw wakker geworden, hij heeft iets gezien, beesten of weet ik wat, in de geestelijke wereld. Hij is bang geworden, hij wordt dus bang voor het vreemde. En alles wat vreemd is, daar gaat hij bang tegenover staan. Hij kan dat niet ontleden, maar hij is bang dood eenvoudig. Dat is de eenkennigheid van een kind. Daaraan kun je dus zien, en als je dus die dingen ziet, je zegt een kind is bijzonder eenkennig, dan ga je afvragen, is er iets in de geestelijke wereld met een kind gebeurd? Dan zeg je, oh nou, hij is eenkennig, dat zal wel overgaan. Maar dan ga je Jezus afvragen, wat is er gebeurd? Kijk, daar heb je deze leer van Jezus Christus voor nodig. En anders zeg je, er was toch niks? Nee, er was ook niks. En dan zeg je dat in je onnozelheid. Dat beest dat wilde me grijpen. Ja, oh, dat beest, er zijn geen beesten in huis. Een mens die zo leeft met de Heer en zo in de gemeente leeft, die behoeft niet bang te zijn. Die heeft de kracht Gods, wij hebben de kracht in de gemeente. Die ligt niet in onze handen, maar die ligt in de gemeente, in het werk van de Heilige Geest die in de gemeente is. Als wij maar langs deze weg voortgaan, dat is voor ons. En wij laten ons geen schrik aanjagen door de boze geesten. Wij behoeven niet onrustig te zijn, wij gaan de Heere vertrouwen en zeggen, Heere, wij bereiken het doel toch. Als je ongeloof hebt, als je in paniek bent, onrust, God kan niet tot je spreken. Als een paard angstig is, dan moet je proberen dat paard aan de toom te houden. Dat paard dat luistert nergens meer naar. Nou, wat dacht je dan van mensen in de geestelijke wereld? Als u onrustig bent, als u bang bent en zegt, ja, kom niet uit het woord van God. En u wordt opgejut. Maar ben je net als een paard dat onrustig wordt? Nou, en dat holt maar door. En dat loopt tegen muren op en het ziet niks meer. Nou, de mens die onrustig is, die kan niet luisteren. En daarom vertrouw op de Heer en laat u geen schrik aanjagen. Vrouwen niet, mannen niet, uiteraard ook. En kinderen ook niet. Wees niet beangst. In paniek kun je nooit van God iets ontvangen. Omdat je doodinvallig geen oor hebt om te luisteren. Heb geen deel, nogmaals, aan de zonde van anderen. Mijd ook, zegt de apostel ergens anders, hun gezelschap. Kwade omgang bederven goede zeden. En vermijd ook deel te hebben aan zonden van anderen die komen onder een vrome dekmantel, want dat zijn de gevaarlijkste, want daar tuin je in. Wij tuinen er niet in als iemand naar het café gaat, wij tuinen erin als ze komen onder een vrome dekmantel van de handoplegging. Ja? Maar wij weten, de Heer die wil de handoplegging. En dat zullen we doen, maar we zullen ons goed realiseren hoe we het doen. De belangrijkheid. Want Paulus zegt hier de belangrijkheid, en daarom zegt hij, doe het zus. En niet fout. Als je hand oplegt, zorg dat je geen deel hebt aan de zonde. Op enige wijze, passief of actief. En daarmee willen wij ons voordeel doen als gemeente van Jezus Christus. Wij willen het laten werken naar Gods geboden en naar Gods bedoeling, naar Gods wil. En dan ben ik nog blij dat ik, of blij, ik meen dat de Heer ook bedoelt dat ik nog even naar Australië ga. En dan voel ik me net als Abraham. Ja, die was ook niet waar hij terecht zou komen. Ja, ik hoop in Sydney terecht te komen. Maar dan verder zullen we maar afwachten wat de Heer daarvoor heeft. Het is nodig, absoluut nodig, dat dat werk, dat er bekeken wordt. Dat ik gesprekken heb met mensen die aan dat Engelse blad werken, aan Paul Schoenhaai. Want je loopt altijd kans dat dat blad groter wordt dan het Hollandse blad. De Engels sprekende wereld telt zoveel meer mensen als de Hollandse wereld. Dan kun je wel begrijpen dat in dat kleine blad dat er verschijnt, dat er een uitloper is van het Hollandse Graf van Omhoog, maar dat die uitloper wel eens veel groter kon worden dan het hele Hollandse blad. En daarvoor is het wel eens belangrijk om ook in die Australische wereld te kijken en hoe het daar ruilt en zeilt en met onze broeders daar te spreken die meewerken om ze eens een hart onder de riem te steken en ook eens te spreken over de geestelijke dingen, zodat ze goed weten met welke gedachten wij bezield zijn als we dat blad ook schrijven en samenstellen. En dat er een eenheid komt in samenstelling, of het nu het Engels is of het Portugees, dat zit allemaal goed. Ja, maar dat het ook daar zo is. En dat is dus eigenlijk de bedoeling van onze reis. En de Heer die zal erin voorzien en daarvoor wil ik de broeders oudste vragen om mij de handen op te leggen om mij zegen mee te geven.